kan me een anekdote van hem herinneren dat een Fin, jij weet zijn naam misschien wel, in Duitsland overleed op de Nürburgring. Dat was niet bij een Formule 1 race, maar bij een Porsche race. En die man was, die was overleden. En een uur daarna kwam de teammanager van het team, naar Gijs van Lennep toe om te vragen van, wil jij misschien rijden? Want er is een plekje vrij.
Formule 1 Paddock Praat met vandaag.
Het Formule 1 seizoen gaat eindelijk weer van start. En we blikken daarom alvast vooruit op de Grand Prix in Austin. Verder, wie is eigenlijk de beste Nederlandse coureur die nooit de Formule 1 heeft gehaald? Dat bespreken we met coureur Jeroen Blekemolen.
Vanaf de redactie van Formule 1 Magazine, sinds 1994 het race magazine van Nederland, is dit Formule 1 Paddock Praat.
Ik ben Bas Holtkamp aan tafel, verslaggever Frank Woestenburg en coureur Jeroen Blekemolen. Welkom. En Jeroen, je had vorige week in de podcast een vrij pittige uitspraak over Red Bull, omdat ze zomaar de sport wel eens zouden kunnen verlaten als sponsor. Heb je er veel comments op gehad?
Ja, zeker. Je hebt natuurlijk veel mensen die daar ook een mening over hebben of die zeggen, wat weet jij er nou van? Ik heb ook niet gezegd dat ik weet dat het plan klaar ligt dat ze eruit gaan, maar alleen dat de kans natuurlijk wel aanwezig is.
Het lijkt wel een beetje alsof ze geluisterd hebben bij Red Bull, hè? Want ze hebben Jurgen Klopp natuurlijk aangesteld als hoofd sokken bij Red Bull, hè? Dus je moet een beetje die voetbalclubs gaan aansturen. Maar het lijkt wel een beetje alsof die focus toch wat meer aan het verschuiven is, langzamerhand naar het voetbal. Wordt toch steeds belangrijker. En misschien is het vorige keer ook wel benoemd, maar ik vind ook dat je als energiedrankjesfabrikant uiteindelijk ervoor kiest om dan ook nog een eigen motor te gaan bouwen. Dan drijf je ook wel ver af van hoe het ooit begonnen is, denk ik. Hè?
Als sponsorship, ja.
Ja, dat kan nooit je bedoeling zijn geweest.
Dus wie weet woorden van Jeroen toch binnenkort uitkomen. We gaan dat wel meemaken.
2030 is 25 jaar.
Ja, dat is een mooie vorige keer over gehad. Ja, klopt. Ja. Hey jongens, eindelijk, we gaan weer beginnen. De Grand Prix van Austin staat voor de deur. Zin in?
Zeker. Jij?
Ja, zeker. Tuurlijk. We krijgen gelijk een triple header. Dus Amerika, Mexico en Brazilië. Gaan we daar weer spektakel verwachten tussen de Red Bulls en McLaren's? Of verwacht u, McLaren die gaat gewoon door. Die blijft gewoon winnen de komende races.
Nou ja, goed. McLaren is natuurlijk lekker bezig. Dat is duidelijk. Maar het zijn wel over het algemeen evenementen geweest in het verleden ook. Waar het onvoorspelbaar was. Waar het weer nog wat deed. Mexico ligt enorm hoog. Dat doet vaak
motoren,
veel.
Ja.
Dus het zijn wel races die soms wel eens onverwachts heel anders lopen. Maar ik verwacht niet te veel geks vanuit McLaren uit. Ja, die zullen wel gewoon vooraan rijden.
Ja, en Red Bull?
Het zijn drie hele verschillende banen, ook nog eens. Hè? Dus ik ben inderdaad ook wel benieuwd. En Red Bull verwacht ik eerlijk gezegd ook niet zo heel veel van. Ik kan me niet voorstellen dat de achterstand die ze gaandeweg het seizoen hebben opgelopen, dat je die in een paar weken tijd echt flink kan inlopen. Dus het blijft moeizaam, denk ik.
Maar toch zegt mijn gevoel wel dat Red Bull de komende races er beter voor zal staan dan de afgelopen races. Maar goed.
Ja, het circuit is wel veranderd. Hè? Daar heb je al een keer wat over verteld. Hè? Met ander asfalt.
Op Austin heb je het over.
Ja, daar heb ik het over. Ja daar gaan
even
ze heen,
nemen, omdat we het over drie over een triple hebben.
Ze gaan nu naar Amerika,
luisteren,
Bas.
Ja, precies.
Dat zou in het voordeel van Red Bull kunnen werken. Maar ik vond het verschil in snelheid zo groot tussen McLaren en Red Bull. Dan wordt het heel lastig, denk ik.
Ja, maar je bedoelt dat kan een voordeel zijn voor Red Bull, omdat het nu minder hobbelig is, wat je vorige keer aangaf. Je hebt natuurlijk onlangs gereden. Je zei, het asfalt is daar veel gladder nu. Hè? Het rijdt er lekkerder.
Ja, echt de plekken waar de hobbels extreem waren, die zijn eruit gehaald. Het was zelfs zo erg daar dat het echt aan het verzakken was en dat het grondwater daar omhoog kwam.
Oh, wauw.
Dus wij met de 24 uur race was het 's morgens, terwijl het gewoon mooi weer was, was de baan nat. Gewoon. Dus zo erg is dat probleem. En die hebben ze wel, de grote plekken hebben ze nu echt uitgehaald.
Maar je gaf toen ook al aan, je houdt, die baan is niet echt een van je favorieten. Want je mist een beetje dat oldschool gevoel. Hè? Van er staan geen vangrails, er staan geen niks. Maar ze hebben er wat aanpassingen gedaan. Hè? Ze zijn nu meer wat gasstroken. Er is zeg maar, van het nepgrind wat ze ook in Zandvoort hebben. Ja. Dat kan toch wel bijdragen aan wat meer spanning op de baan, toch?
Ja, zeker. Dat was nog niet zo toen ik er reed, een paar weken geleden. Dus dat hebben ze echt daarna gedaan. Maar het is wel op zich een mooi circuit met de S. Dus, dat is gewoon een heel technisch stuk waar je echt hard gaat met een Formule 1 auto. Alleen je hebt nog steeds alle mogelijkheden om een fout te maken. Dat grind kost dan wel tijd en dan doet de fout ook pijn.
Ja.
Een beetje.
Ja.
Maar het is niet een beleving als dat je tussen de muren rijdt, zeg maar.
Precies.
En die tracklimits heb je eigenlijk gewoon liever niet. Ouderwets.
Was natuurlijk vorig jaar natuurlijk ook weer drama met zoveel tracklimits dat je bij God niet meer wist hoe of wat.
Wat ze ook hebben aangepast is trouwens dat ze extra camera's hebben opgehangen. Hè, om het nog beter in de gaten te kunnen houden. Maar het blijft een beetje.
We hebben daar ooit gereced met IMSA. En toen zeiden ze, we doen gewoon geen track limits. Kijk maar. En dat was in het begin stonden we allemaal een beetje zo van, wat is dit? En we hadden bocht 19, die één laatste bocht, verdwenen me uit het beeld. Want dan reden we veel te hard doorheen en helemaal rechtdoor. En dan kwam je net voor bocht 20 weer terug de baan op. Maar achteraf gezien, toen reed ook weg en die moesten zich echter aan houden. Was het eigenlijk veel leuker wat wij deden. Want het was weer gewoon oldschool racen. En dan reden we dus wel tot aan de vangrails. Dus ja. En de muren. Dus de beleving was voor mij toen ook gewoon geen track limits, was beter.
Ja, ja. Oh, mooi. Dan nog even een nieuwtje wil ik even aanhalen van Helmut Marko. Die riep dat de scherpe uitspraken van Jos Verstappen in de media niet bijdroegen aan de juist bijdroegen aan de onrust binnen Red Bull. Ja. Snap je dat?
Ongetwijfeld. Alleen ik denk wel dat het verstandig is dat Jos dat gezegd heeft. Om in ieder geval de boel op scherp te zetten. Je had ook wel een beetje het gevoel, en Jos ook denk ik, dat de problemen af en toe werden gebagatelliseerd. Problemen met de auto, met het vertrek van mensen die weggingen of dreigden weg te gaan. En dat is daadwerkelijk het geval natuurlijk. Hè. Een paar mensen op sleutelposities, maar ook op de werkvloer zijn een flink aantal mensen dat gewoon vertrokken is. Ja, dat laat zich voelen. Dus het is goed dat hij aan de bel trekt. En wat ik altijd interessant vind, als Jos wat roept, dan weet je ook wel een beetje hoe Max in de wedstrijd zit. Hè? En dit voelt toch wel een beetje de relatie tussen Verstappen en Red Bull als een soort, dat de liefde een beetje over is en dat het een verstandshuwelijk geworden is. Dus ik ben heel benieuwd. Maar ik denk dat Marco gelijk heeft dat het voor extra onrust misschien wel heeft gezorgd, maar dat die onrust ook wel nodig was om de boel op scherp te krijgen.
En Jeroen?
Ja. Onrust is natuurlijk nooit goed, maar op een gegeven moment moet je ook wel weer misschien een stap achteruit zetten om naar voren te komen. Ja. Dus ja, en het is gewoon, Jos is Jos. Die gaat natuurlijk gewoon niet zijn mond houden als hij iets vindt.
Geen zachte heelmeester.
Nee, dat kan onhandig zijn. Het kan juist meehelpen.
Of in je voordeel werken,
Maar er was te veel onrust sowieso. Ja. Punt, hè. Dat is niet alleen vanuit Jos, maar Marco doet ook mee aan die...
Nee, maar er is ook gewoon heel veel gebeurd, hè, op allerlei vlakken, op en naast de baan.
Ja.
Dus dan, en als je dan voelt dat het de verkeerde kant op gaat en er wordt niet adequaat op gehandeld of het wordt een beetje gebagatelliseerd... Ja, dan moet je wel natuurlijk, ook in het belang van Max, dan moet je wel op de barricade gaan staan. En ja, dat is Jos wel toevertrouwd.
Nou, over Jos gesproken. Nou, voor ons ligt hij. En voor de kijkers op YouTube zien we hem ook echt daadwerkelijk liggen. De Classic Special van Formule 1 Magazine, deze week in de winkel. Met allemaal prachtige verhalen over de 16 Nederlandse Formule 1 coureurs die we gehad hebben. Als je denkt aan de 16 coureurs waar ik het zojuist over heb, los van de Verstappers, aan wie denk je dan daarna?
Ik zou denken...
Aan je vader?
Ook, maar die heeft niet zoveel Formule 1 gereden. Dan denk ik als eerste eigenlijk als je Verstappen wegdenkt. En dan ook Jos, want die had ook natuurlijk wel een aardig turbulente carrière. Maar dan zou ik aan Jan denken, want die heeft ook een fantastisch verhaal en carrière. Nog steeds het record, de langste pauze, zeg maar, in de Formule 1. 10 jaar niet gereden,
en dan stond hij er weer.
Die heeft mooie verhalen. En zat ook echt op talent in de Formule 1. Dus dat een mooie tijd.
Ja. Bij jou hetzelfde? Denk je ook gelijk aan Jan? Of had je aan iemand anders?
Ik denk aan een heleboel mensen eigenlijk. Bij mij spreken persoonlijk altijd de verhalen uit de jaren 70, 60, 70 tot de verbeelding. Omdat het was toch een beetje de tijd van... het had iets heroïs. Hè? Het was gevaarlijk racen. In de autosport werd het ook de killer years genoemd. Hè? Omdat er zoveel dodelijke ongevallen waren. En dat droeg ook wel een beetje bij aan de magie van de sport. Dus er staat ook een groot verhaal van Gijs van Lennepin. Die erover vertelt hoeveel geluk hij eigenlijk heeft gehad door alles te overleven. Hè? Want hij zag ook veel teamgenoten of vrienden verongelukken in die tijd. Ik geloof jaren 60, 70 dat in totaal iets van... 25 coureurs alleen al in de Formule 1 overleden zijn. Dus eigenlijk de volledige grid.
Ja, helemaal weg.
Ja, dus als je daarbij stilstaat. En hij heeft er verhalen over. Ook hoe hard de cultuur toen was. Ik kan me een anekdote van hem herinneren. Dat een Fin, jij weet zijn naam misschien wel. In Duitsland overleed. Op de Nürburgring. Dat was niet bij een Formule 1 race. Maar bij een Porsche race. En die man was, die was overleden. En een uur daarna kwam de teammanager van het team. Gijs van Lennep toe om te vragen van... Wil jij misschien rijden? Want er is een plekje vrij. Ja, dus, nou ja.
Hele andere tijden, ja.
En dat wil ik nu goed praten, maar de verhalen zijn dan wel leuk uit die tijd.
Ook een mooi verhaal natuurlijk over Jan Lammers zelf. En ook de cover zien we een prachtige shadow met de Samsung leeuw afgebeeld.
Ja, dat verhaal met Jan, dat gaat, om je te onderbreken, dat gaat ook over het wereldrecord van Jan. Hè? Over zijn terugkeer naar 10 jaar in de March en alles wat daarbij kwam kijken.
Ja, prachtig.
Dus dat was wel uniek.
Ik denk wel dat we allemaal over eens zijn wie de beste coureur aller tijden is uit Nederland, zeg maar. Nou, dat is natuurlijk Max. Maar als je kijkt naar de top 3, wie zou jullie daar aan willen toevoegen?
Ja, Max, Jos en Jan.
Ja, 100%.
Ja, 100%, ja.
Jos heeft natuurlijk uiteindelijk ook gewoon 2 keer een derde plaats behaald.
Ja, en de 94.
En lang Formule 1 gereden. En Jan had natuurlijk heel lang het record met beste startplaats, Long Beach, in 80. Volgens mij in 81, met de ATS.
Ja.
Maar die deed wel dingen ook die wel bijzonder waren. Want die zat ook niet altijd in de beste auto.
Nee.
Maar. Ja, die 3 mag je zo meteen van mij bovenaan. Dus Gijs heeft eigenlijk ook wel veel gedaan. Maar die heeft misschien nog meer zijn naam neergezet natuurlijk met 2 Le Mans overwinningen.
Precies. Ja.
Maar ook in de Formule 1 deed hij het goed.
Nou, je haalt wel even aan Jos Verstappen. Staat ook uitgebreid in het blad. Natuurlijk vooral 1994. Een heel bizar jaar natuurlijk. We hebben heel veel controverse met Schumacher en Hill. We hebben 2 dodelijke ongelukken gehad. Jos Verstappen 2 keer op het podium, wat je al aangaf.
Ja,
het was een aardige, turbulent start voor Verstappen.
Je hebt nu natuurlijk de Netflix dat alles vastlegt en zo. Maar als je eigenlijk was, dit is gewoon een film, hè? Wat Jos allemaal meegemaakt heeft in zijn eerste jaar. Van hoe hij het contract verdiende, hoe hij uiteindelijk ook het veld moest ruimen. Hè? Samenwerken met Schumacher natuurlijk. Je noemde het al, de podiumplaatsen, de brand op Hockenheim. Hè?
Ja, zo, dat was ook een...
En natuurlijk meteen een koprol over Irvine heen in Brazilië.
Ja.
Wat precies bij Jos past ook. Want volgens mij is zijn record ook dat hij bij iedere raceklasse waarin hij begon, ging hij de eerste race over de kop.
Ja.
En meestal won hij de tweede dan. Ja, dat is dan in de Formule 1 niet gelukt, maar... Ja, Jos was al meteen vol gas en die ging ervoor. Open Lotus lag hij meteen volgens mij over de kop. Formule Open Lotus. En daarna Formule 3 hetzelfde. Hij werd uiteindelijk natuurlijk wel gewoon kampioen Formule 3. Ja, daardoor reed hij ook Formule 1 en noem het maar op. Dus. Maar het was niet zo dat hij half gas begon met iets.
Nee.
Ja, dat heeft Max ook een beetje. Hè? Gewoon vol gas. Komt gemisloos. Ja.
Ja. Ja, toch kijken, als je natuurlijk kijkt na 94, is toch een beetje in een dal terechtgekomen. Natuurlijk net pech gehad met welke teams en dat soort dingen. Ja, daar had natuurlijk veel meer in kunnen zitten, toch?
Ja.
Ja, absoluut. Er zat genoeg talent. Hij kwam echt op talent in de Formule 1 ook. En heel veel mensen komen ook met geld in de Formule 1. En het was gewoon een raar moment. Leto, die was de test, of die was eigenlijk de rijder. Hij was testrijder, had hij net getekend. Die beschadigde zijn nek. Dat was behoorlijk. Die had echt wel een flinke klap met testen. En in één keer wordt hij erin gezet. Ja, en dat was gewoon moeilijk. En je zit ook nog eens naast, achteraf gezien, een van de beste coureurs aller tijden. Naast Schumacher.
Ja.
Dus.
Ja.
En een auto die misschien niet helemaal legaal was. Maar goed, daar wil ik even mijn handen niet aan branden. Maar
dat is een andere podcast.
Dat is een andere podcast, ja. Jos heb ik ook heel veel andere Nederlandse coureurs gehad. Zoals Guido van der Garde, Albers, Doornbos. Als je die een beetje op een rijtje moet schalen, zeg maar, hoe zou je die neerzetten? Is dat gelijk op 4, 5, 6? Of zeg je van, nou, er zit nog wel een gat tussen?
Nou, ik vind er wel een gat tussen zitten, als ik eerlijk ben. En het is niks te nadelen van al die namen die je net opnoemt. Die hebben allemaal gewoon Formule 1 gehaald. Van die, En ook jongens met heel veel talent, maar ook vaak slechtere auto's natuurlijk. En de Minardi kwam je toen de tijd ook per definitie niet zo ver.
Ja.
Dus dat sluit niet in één keer aan. En wie je dan bovenaan zet, ja, moeilijk te zeggen.
Ja, ja, iedereen heeft ook zijn eigen verhalen. Dus het is sowieso moeilijk te vergelijken. Zeker ook als je het hebt over de verschillende tijden. Ik bedoel, in de jaren 50, 60 waren er natuurlijk ook mensen die met een zakgeld gingen rijden. Ja, dat heb je nu nog steeds. Dus ja, een ranglijst is moeilijk te maken.
Dan nog even over de Nederlandse liveries. Nou, net al even aangekaart. Die prachtige Samsung van de... Samson. Wat de shadow van Jan Lammers.
Sluikreclame,
ja jongens. Wat vonden jullie van het Nederlandse team? De volledig oranje spijker. Dat was toch ook wel een uniek iets, toch?
Ja, was zeker uniek. Dat in één keer gewoon, in één keer hadden we hebben ook wel eerder Nederlandse teams gehad met de hoge boom, HB-bewaking.
Ja.
Dus als je verder in de geschiedenis terug gaat, is het wel eerder gebeurd. Maar in één keer in een toch wat modernere tijd staat Spijker daar in één keer. En het is geen autofabrikant die 10.000 auto's verkopen. Ja. Dus dat was heel apart. Maar ik reed toen zelf lange afstandsraces met ze. Dus op de achtergrond heb ik dat allemaal wel een beetje meegekregen. hoe dat liep. Maar dat was ook wel een turbulente tijd, zeg maar. Er gebeurde wel van alles.
Kun je er wat dingen uit vertellen? Want ja, natuurlijk na iets meer dan een jaar was het alweer over, het sprookje.
Ja, er waren natuurlijk veel mensen die de macht wilden hebben. Of die het voor het zeggen wilden hebben. Dat paste gewoon niet allemaal samen. Niet, een paar persoonlijkheden die denk ik niet al te goed zo aan tafel konden zitten met elkaar.
Ja.
En er speelde gewoon veel. En er moest ook gewoon geld op tafel komen. En er moest wel ergens moest dat team draaien. En dat kon niet betaald worden uit de autoverkoop, zeg maar. Even heel simpel gezegd.
Ja.
Ja.
En jij, vind je het jammer dat Spijker weg is? Of zeg je van nou...
Nou ja, of ik het jammer vind. Het is zo, ja.
Ik vond het zelf wel gaaf. Nee, natuurlijk. Oranje, ik vond het wel. Goed. Het was al dat ik dacht van wow.
Het had ook wel iets Nederlands in de zin van veel gedoe. Je doet niet mee voor de bovenste plaatsen. Dus ja, dan maar niet.
Dan maar niet, oké. Okay.
Ja, ja.
We gaan het zo meteen nog even hebben over wie de beste Nederlandse coureur was die de F1 net niet gehaald hebben. Nou, we gaan over naar de pitlane. Ik krijg een aantal keuzes en stellingen voorgelegd. Zonder nadenken, gelijk antwoord geven. En als het te heet onder de voeten wordt, mag je de safety car trekken. De eerste. Andretti heeft het chassis van 2026 voor de F1 voor de kerst al klaar, geven ze aan. Maar het is niet eens zeker of ze wel op de grid staan. Wie heeft er een bord voor de kop? Andretti of de Formule 1?
Nou, dat is geen ja of nee. Maar nee. Dan,
poeh. Ook een stelling is een vraag. Maar wat mij betreft Formule 1. Ik vind dat de partij als... Andretti altijd in de Formule 1 tot de Formule 1 toegelaten zou moeten worden. En zeker door de manier waarop het allemaal gegaan is. Hè. Ik bedoel, de teams die zijn ervoor aan liggen, puur financieel. Omdat ze bang zijn dat ze het geld met een partij extra moeten verdelen. Dus dat ze minder inkomsten hebben. Alleen je moet ook kijken wat zo'n partij de Formule 1 kan brengen. En ik denk zeker als je kijkt naar de Amerikaanse markt en de potentie. En met General Motors. Dan moet je als sport altijd ja tegen zeggen. En dan moet je niet je oor laten hangen naar de teams. Dus Formule 1 heeft een plaats voor de kop, vind ik.
Ja, ook, ja. 100% eens. Het enige is als die auto de rechterholder staat en ze mogen niet rijden. Ja, wie heeft dan de plaats voor de kop? Maar ja. Nou ja, dit is een verhaal dat hoort gewoon in de Formule 1. Ja. En daar moet je niet moeilijk over gaan doen. En inderdaad, dan moet je die andere teams ook niet het recht geven om daar zoveel over te zeggen te hebben, zeg maar.
Nee.
Helder. De volgende. Christian Horner heeft gezegd, de RB21, dus de auto die ze volgend jaar zullen hebben in de Formule 1... zal niet voor de ommekeer gaan zorgen. En dat komt door de verouderde windtunnels die we hebben. Is dat een kwestie van zandstrooien of denk je dat hij de waarheid spreekt?
Ja, een kwestie van indekken, denk ik. Dat past wel een beetje bij Horner. Verwachtingsmanagement, denk ik. En dan kan het alleen maar meevallen. Dus ik denk dat het een beetje een spelletje is.
Ja, ze hebben het idee dat de windtunnel echt aan het verouderd raken is. Dat ze gewoon op de een of andere manier met de nieuwe auto niet meer... het zo goed kunnen vertalen, waar dat in het verleden natuurlijk wel heel goed ging bij ze. Waar ze ook vaak hele goede progressie hebben gemaakt tijdens seizoenen. Dus dat is gek, maar dat kan ook zijn. Dat gaf Max Verstappen zelf ook al aan. Het kan inderdaad zijn dat die windtunnel niet meer oké is.
Nee, er komt ook een nieuwe, hè?
Weet je ook wanneer die komt?
Nee.
Oké.
Nee, maar goed, het is een teken aan de wand, dus het zal best nodig zijn. Alleen dat je het nu al gaat roepen, dat vind ik ook iets... een teken van zwakte, vind ik.
Teken van zwakte. We noteren die. Oud Ferrari-teambaas Binotto heeft gezegd... Vasseur heeft niets revolutionairs gedaan bij Ferrari. Eens of oneens?
Oneens. Want hij heeft daar wel degelijk de boel veranderd. En misschien revolutionair kun je denken aan hele gekke dingen. Dat heeft hij misschien ook niet gedaan. Maar hij heeft juist gewoon de puntjes op die gezet. De mensen op de goede plek.
Ja, zeker. Weet je, Ferrari was in ieder geval weer een team geworden... met vriendjespolitiek en Italiaan op de bepaalde posities en dat elkaar dingen gegund worden op basis van relaties. Nou ja, daar heeft hij wel mee afgerekend volgens mij, door gewoon te kiezen voor kwaliteit. Dus ja, revolutionair weet ik niet, maar hij doet wel de goede dingen.
De volgende. Mick Schumacher bij Sauber is een geweldige keuze.
Oneens.
Het verhaal gaat dat ze hij ook op het lijstje staat.
Ja. Want hoezo kom je daar nu in één keer weer mee? Dan had je ook al een paar maanden terug die stappen kunnen nemen. Maar nu is hij toch terug op de lijst. Maar ik denk dat er betere opties zijn.
Ja, eens met Jeroen. Ja. Dus oneens.
Het is wel apart. Hè? Elke keer als er een leeg stoeltje is, komt die naam weer naar boven. Ook soms zoals nu die ding van, hè, waar komt die weer vandaan?
Ook het is een kwestie van namedropping waarschijnlijk door management of andere mensen eromheen. En voor de sport zou het natuurlijk leuk zijn als een Schumacher weer ergens een stoeltje heeft. Alleen ja... Hij komt te veel tekort.
Oké. Okay. Zuid-Afrika heeft geroepen, wij krijgen zeker een eigen Grand Prix. En ook Zuid-Korea wil een eigen race. Maar de FIA-baas heeft gezegd, de limiet is bereikt met 24 races. Kortom, welke twee races moeten hiervoor wijken?
Het is geen stelling.
Een vraag?
Nee, het is een vraag.
Nou, ik heb het begin gezegd. Vragen, stellingen, alles.
Austin mag er van mij af, bijvoorbeeld. Vanwege de... Ik krijg altijd jeuk van al die track limits. Dus die sowieso. En... Ja, en graag een circuit eraf in een land zonder racecultuur. Dus doe dan maar Jeddah of zo eraf.
Nou, die vind ik juist wel leuk, Jeddah, maar oké.
Okay. Nou ja. Ja, eigenlijk dezelfde circuit daar. We hebben het net over Austin. Ik vind het ook nooit zo spannend. Hoewel, ja, het ligt er ook wel weer mooi bij. Zo mag je ook wel weer kijken. Maar het is niet zo spannend om te rijden. En ik heb ook nooit zoveel met Jeddah, ondanks dat het verschrikkelijk hard gaat daar.
Ja.
Ja, het is een beetje te kunstmatig. Ja. Dus,
je mist een beetje de sfeer, de entourage. Het is,
dus dan zie ik graag Kaya Lamy terug op de kalender.
Ja, ook eerder over gehad. Maar oké, we zetten hem erop.
Nee, eraf.
Nee, maar Kaya Lamy
erbij. Die erop. Ja. Ja, heel goed.
Steiner heeft gezegd, als Lewis Hamilton zijn 8e titel haalt bij Ferrari, dan belandt hij in het Vaticaan. Maakt hij zich dan echt inderdaad onsterfelijk en is hij dan de grootste Formule 1 coureur ooit?
Ik zou het wel heel stoer vinden als het lukt. En wel heel bijzonder. Alleen, ik geloof er niet in.
Maar de stelling is denk ik wel zo. Als het hem lukt, dan maakt hij zich wel...
Echt onsterfelijk.
Ja. Ik denk ook niet dat het gaat lukken. Maar
mocht dat zover
dat
zijn...
Is natuurlijk, er zijn zoveel rijders die het geprobeerd hebben. En als het hem dan wel lukt, ook op deze leeftijd inmiddels. En met de carrière die hij al heeft gehad.
Met de teamgenoot die hij heeft.
Ook nog, ja. Die ook nog maar
zien uitvlakken.
Ja.
De volgende. Liam Lawson rijdt direct de sterren van de hemel in Austin.
Ja. Ja.
Gaat er koud in. Eén vrije training en gelijk sprint.
Ja, dat is niet gewend.
Ja, dat is waar. Vorige keer is antwoord. Ja.
Eens.
Oké. Okay. Ja. En de laatste. Lawson en Tsunoda zijn allebei beter dan Sergio Perez.
Ja, eens. Perez, daar hebben we het heel vaak over gehad. Die had er lang niet meer moeten zitten. Mexico is binnenkort, dus daarna kan hij eruit.
Ja.
Toch?
Ja, eens? Nee, absoluut eens.
Oké, nou dat is mooi. Nou, dat waren ze. Hey, net al even aangestipt. In het blad is ook aandacht voor de coureurs uit Nederland die de Formule 1 net niet gehaald hebben. Nou, ik noem een Jelmer Buurman, Tony Krevels, Tom Coronel, Robin Vrijns, Nicky Pastorelli, Hoping Tong en Jeroen Blekemolen. Hier ook aan tafel mensen. Wie van hun was de beste?
Die was de beste.
Wie had een stoeltje verdiend? Wie zegt
ik denk Robin Vrijns. Ja. Die won echt alles eigenlijk. Maar op de een of andere manier kwam hij er niet in. Wat er speelde bij hem. En Tom Coronel kun je ook wel... Die werd ook gewoon Formule Nippon kampioen.
Ja, dus zeker.
Alleen die heeft er wel wat langer over gedaan. Het is nog steeds heel knap. Dus die had ook een stoeltje verdiend. Maar... Vrijns was wel echt een talent waarvan je dacht van wow, die ging zo snel omhoog. Maar niet gelukt.
Nee. Je had er nog een verhaal over, Frank.
Nou ja, niet een verhaal. Dat is een bekend verhaal. Ik ben het eens. Ik denk dat Vrijns er heel dichtbij zat. Ook op basis van talent. Hè. Die werd voor mij in 3 achtereenvolgende jaren of in 4 jaar werd hij 3 keer kampioen. In verschillende klasses. Wat ook bijzonder is. En toen kreeg hij natuurlijk, hij werd kampioen op het laatste in de Formule Renault 3,5 liter volgens mij. En toen kreeg hij een test aangeboden bij Red Bull. En voor die test gaf hij een interview aan een journalist van het ANP. En Robin was niet zo ervaren in het omgaan met media. En hij was iets te loslippig. En als journalist moet je dat dan ook een beetje aanvoelen. Van wat is het bedoeld om op te schrijven of niet. Maar Robin die zei iets in de trant van... bij Red Bull behandelen ze coureurs als honden. En die quote werd opgepakt door het ANP... En bij Red Bull waren ze des duivels, dus ze wilden die test niet laten doorgaan. Uiteindelijk mocht het dan toch wel. Maar goed, het was wel, de relatie was wel meteen verstoord.
Ja.
En Robin is daarna nog wel 2 jaar testcoureur geweest bij Sauber en Caterham, geloof ik. Of anders, die volgorde. En dat heeft hij voor mijn gevoel ook niet goed ingevuld. Want ik denk, als je dan testcoureur bent en je loopt het hele jaar in de paddock rond, dan is dat ook een manier om... om te netwerken, om je te laten zien. En dat pakte hij niet heel handig aan. Maar ik denk dat hij vooral in die periode ook een goede begeleider miste. Iemand die hem coacht, op dat vlak met name. En alleen dat bewuste interview, dat vond ik wel heel zuur. En dat kan je hem misschien verwijten in de zin van onervarenheid. Alleen dat kan je de journalist in kwestie ook verwijten. Ja, weet je, je maakt gewoon de carrière van iemand eigenlijk kapot. Terwijl het hij vertelt iets spontaan. Hij probeert je bij te praten over hoe hij dingen ziet en beleeft. Ja, en dan je moet het ook aanvoelen. Wat is bedoeld om op te schrijven en wat niet? En hier heeft hij wel veel, die journalist dan, veel kwaads mee aangesticht.
Zonde inderdaad.
Ja. Want het was wel echt een goede coureur, moet ik zeggen. He? Iemand die er ook...
Ja, nog steeds. Hij rijdt nu voor BMW normaal en dergelijke. Ja. En is nog steeds echt een van de toppers.
Ik vond hem ook wel een beetje op Max lijken in de zin van rijden. Weet je, het meedogenloze, het volle bak. En wel zonde.
Ja. Nou, een hoop van die coureurs die ik opnoemde, die ken je natuurlijk ook persoonlijk. Wat was de leukste coureur met wie je hebt samen gereisd?
Ja, dat was Donny Krevels. Dat is daar heb ik veel mee met Spijker gereden. Ja. In de GT-auto, Le Mans. Ook een jongen met echt verschrikkelijk veel talent. Die niet normaal. Dus ja, als die zijn dag had, dan kon niemand hem bijhouden. Was echt heel knap. Hij werd Italiaans Formule 3 kampioen. Maar ja, hij wist zelf ook niet waarom hij zo hard ging eigenlijk. Dus hij had misschien niet helemaal door hoe dat kwam. Maar als hij hard ging, dan was hij gewoon niet te verslaan.
En wat zei hij dan?
Nou ja, goed. Hij komt uit Amsterdam. Dus, en het is echt, het is echt een, zeg maar, een vriend. Niet dat we elkaar nog vaak spreken hoor, maar het is echt gewoon een vriend geworden. En plat Amsterdams. En de meest mooie teksten kwamen eruit. We zeiden net al even voor de show. Hij heeft toen met die Minardi mogen testen. En dan zei hij echt van, jeetje man, dat ging hard. Ongelooflijk. En dan had hij zo'n hele tekst, maar gewoon het ook oprecht en puur.
Ja, ja.
Maar echt een hele talentvolle rijder. Ja. En jammer dat je hem eigenlijk weinig meer ziet of niet meer ziet racen.
Ja. Ja.
Er was nog een coureur die er volgens mij heel dichtbij zat. En dat was Hopin. Hè? Ja, Chinese licentie natuurlijk. Alleen ja, hij had het voordeel van een Chinees paspoort. En hij was natuurlijk ook in de GP2 of Formule 2. Ja, GP2 er toen nog. Zat hij er vaak goed bij. Kon ook sturen. En hij had ook wel het momentum. Dus eigenlijk ook nog testcoureur geweest volgens mij. Hè, bij
Renault.
Ja, bij Renault, ja. Ja, dus...
Hij had er misschien in moeten zitten ook met het hele plaatje.
Ja, dat...
Natuurlijk ook talent.
Vrijns had meer talent, denk ik.
Ja.
Alleen, hij had het grote voordeel van zijn paspoort. Ja. En we hebben nu natuurlijk een Chinees in de Formule 1. Alleen dat had eigenlijk Hopin moeten zijn, kunnen zijn.
Ja. En had het ook qua talent kunnen zijn, want dat was echt wel goed.
Ja, en ik weet nog, op een gegeven moment verloor hij volgens mij in de GP2 zijn stoeltje aan Grosjean. En GP2 was natuurlijk een raceklasse van Renault. En er werd ook altijd politiek bedreven. En de Fransen wilden weer een Fransman in de Formule 1. Dus Grosjean moest gepoest worden. En Hopin die reed in de middenmotor of wat meer achteraan, zeg maar. En op het moment dat die wisseling plaatsvond, ging Grosjean met diezelfde auto ineens races winnen. Ja, weet je, dan weet je gewoon dat er ook met die motor is gerommeld. En dat hoorde ook wel een beetje bij GP2. Dat was ook wel echt wel politiek. En daar is hij ook wel een beetje het slachtoffer van geworden, denk ik.
Ja, en natuurlijk ook Jeroen Blekemolen. Jij staat ook op het lijstje.
Ja, ik zou mezelf ook zeker niet bovenaan zetten. Ik heb nooit echt dichtbij Formule 1 gezeten qua kansen. Misschien er wel dichtbij toen Spijker de Formule 1 ging. Toen reed ik nog in de GT-auto. En als ik toen echt mijn best had gedaan, had ik misschien wel een keer kunnen testen of iets dergelijks. Maar goed, er moest ook gewoon geld op tafel komen bij degene die er ook ging rijden. Ah, ik heb veel records gezet vroeg in mijn carrière qua jongste rijder dit, jongste overwinnaar daar. Omdat ik al heel vroeg een andere keuze heb gemaakt. Dus niet de richting van de Formule 1.
Precies, de andere pad gaan bewandelen.
Lange afstand race. Ja. Ja. Een beetje noodgedwongen. Want als ik Formule 1 had kunnen rijden, had ik dat echt wel gedaan natuurlijk. Ja, logisch. Ja. Maar het heeft mij heel veel gebracht, dat wel.
Ja. Dit blad brengen waarschijnlijk over 10 jaar ook uit. Welke jongetjes staan er dan in die nu nog staan te trappelen om ooit Formule 1 coureur te worden?
Max zal er nog in staan.
Nee, maar welke nieuwe jongetjes?
Oh, nieuwe
zeg maar.
Jongens.
Welke?
Geen idee. Ja, de namen zijn al vaker gevallen. René Lammers, Rocco Coronel. Geen idee.
Ja, dat zijn zeker twee namen die voor de toekomst wel die een kans hebben. Ja. Allebei. Er loopt zoveel talent rond in Nederland. En ik zit nog niet zo in die kartsport, zeg maar. Maar als je ziet ook hoeveel Nederlandse jongens daar met talent rondrijden. dan komt er echt wel genoeg aan. En die gaan er ook vol voor.
Ja,
ja, en je hebt natuurlijk het simracen, wat een enorme vlucht neemt, ook in Nederland.
Zeker.
En die werelden van het simracen en de Formule 1, dat gaat natuurlijk komt toch steeds dichter bij elkaar. Dus en je hebt natuurlijk ook al jongens in een lagere raceklasse die vanuit het simracen zijn gekomen. Dus ja, het zou best kunnen dat je op een gegeven moment vanuit die wereld dat iemand doorgroeit naar het echte racen en het kan waarmaken.
Nou, mooi. Dan nog even.
Ja, mooi.
Ik vind prachtig. Tranenbogen. Heel mooi, Frank. Ja, Austin, jongens, net al even over gehad. Komend weekend staat er voor de deur. Een korte voorspelling met podium. Wie verwachten jullie daar?
Ja, ik denk dat je toch gewoon Norris bij mag zetten. En ja. Als ze nou het echt een keer voor elkaar hebben, moet Piastri tweede worden. En dan mag Max hopen dat hij derde wordt. Maar dat lijkt mij de meest logische voor nu.
Ja, McLaren op 1 en 2, denk ik. Als ze geen fouten maken, wat ze de afgelopen races natuurlijk wel altijd doen eigenlijk. En daarachter, ik denk inderdaad, misschien wel een Mercedes of zo, of een Ferrari.
Ja, en ik ook Hamilton, die zat wel sterk daar. Zo.
Ja,
denk,
daarom.
Nog eens Hamilton Max, gok ik.
Ja, ja. Nou ja, dat zou maar kunnen. Ik denk niet, ja, ik zie geen Red Bull op het podium eindigen eigenlijk. Dus nou, als je dan toch drie namen moet noemen, dan Norris, Piastri en Hamilton.
Oké, top. We gaan het allemaal meemaken. En ja, eindelijk jongens, we gaan weer starten. Heerlijk. Nou, dankjewel voor jullie komst. Jullie bedankt voor het luisteren. Wil je niks missen? Volg ons dan in je favoriete podcast app. En verder volg je natuurlijk het laatste nieuws op Formule 1.nl. En lees je de mooiste verhalen in het nieuwe Formule 1 magazine. Hoi, hoi.